onze hulpe. Sterk in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij de 25e psalm, het 6e en het 7e vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelfs een leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont. Het heil geheim, het wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. De versen 6 en 7 uit de 25e psalm. luisteren we nu naar de heilige wet des Heren onze Gods, waarna we zingen uit Psalm 99, het zesde vers. Ik ben de Heere uwe God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemen u Romeinen 8, van vers 1 tot en met 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voer de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan het ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in den geest. Zo anders de geest van Christus, zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest, degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet den vlezen, maar om naar het vlees te leven. Om niet den vlezen, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tekstvers dat we in deze uren met u willen gaan overdenken, lezen we hier in Romeinen 8, het 14e vers. Romeinen 8, vers 14. Waar de apostel schrijft, want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Laten we nu met elkander de Heere bidden om de bediening van zijn Heilige Geest in de ontvouwing van zijn woord. Op dat goedertier naam vol zalige God, dat woord door uw Heilige Geest zijn kracht mogen doen tot de verheerlijking van uw naam, de grootmaking van uw deugden, tot de uitbreiding van uw koninkrijk, tot verstoring van het rijk van de vorst der duisternis, tot opbouw en versterking van uw Sion in het allerheiligst geloof, en tot waarachtige bekering van jong en oud wat onbekeerd is. Gij zei toch dat eeuwige en volzangelige wezen, dat u hebt willen binden aan uw eigen toezegging, dat het u behaagt om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Heer, mocht het u behagen, dan op deze uwe dag, aan deze plaats des gebeds, ons nog eens te willen verblijden door uw wonderen daden. Heere, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond. Zij gevond hij deed uit de rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. En zo mogen we dan aan de morgen van deze uwe dag, maar in de weg van uw aanbiedelijke goedheid, ons nog weer eens te samen hebt gebracht. En wel kan er nog weer eens aan deze plaats des gebeds mogen ontmoeten, maar toch zoveel herinneringen liggen van uw trouwe zorg en van uw nederbuigende goedheid, waar zoveel herinneringen voor ons te samen liggen aan deze plaats, waarin we getuigen mogen uw nederbuigende goedheid voor in zichzelf slechte en ellendige zondige mensenkinderen. En u zijt en blijft gij toch in alle eeuwigheid dezelfde, Heere. En zo pleiten we op die onbezweken trouw, behagen het u ook vandaag ons met elkander nog te willen verblijden door uw wondere daden. Wij bidden u dan ook ootmoediglijk, wil al wat van het vlees is en wat van het schepsel is er toch uithouden, als we het verwachten van het schepsel, als we in elkander opgaan, o God, gij zoudt uw aangezicht moeten verbergen. En daarom bidden we u, bewaar ons voor onszelf, want we zijn onszelf ook geen ogenblik toe betrouwd, mochten we eens verwaardigd worden nog eens een ogenblik uw eer te bedoelen. Wat zou dat een weldaad zijn, beminnelijke koning, uw duur gekochte kerk, mocht ge dan nog eens krachtiglijk door uw heilige geest in het hart te willen arbeiden, opdat we al zo in onszelf vernederd en vertederd de gepaste voorwerpen mogen zijn voor de verheerlijking van uw soevereine deugden. We mochten onze zielen nog eens in de zalige verwondering kennen, wat u van eeuwigheid bewogen heeft. Beweegredenen die liggen in dat soevereine welbehagen van uw, o God, drieënig, om verloren zondaren te redden en te zaligen, om ze te leiden door uw heilige geest, om al zo tot uw kinderen te doen zijn. En zijn wij kinderen, dan zijn we ook erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Heere, het is het allergrootste, voor de alleronwaardigste. En wie zal dat nu ooit kunnen preken? En wie zal dat nu ooit kunnen bespreken, liefderijk God? Uw kerk ervaart het wel eens bij ogenblikken. En dan in de diepe vernedering en verwondering en verootmoediging des harten roept ze het uit. Eeuwig wonder, nooit begrepen, maar dat de Heer mijner gedachte is geweest. En dat al van eeuwigheid af. Hoe zal uw kerk daar ooit in komen? Nooit zijt ge ze kwijt geweest. Want in dat eeuwige soevereine besluit en in die eeuwige liefdesgedachte van uw drieënige God ligt toch uw kerk eeuwig gebonden. En u bidden en smeken we u, wanneer we met elkander in deze uren op grond van uw woord willen gaan overdenken, wie dat nu zijn. Wie zijn nu kinderen Gods? Lieve Heere, als wij het uit moesten maken, was het eeuwig verkeerd. Wij zouden binnenzetten die gij buiten zet. En wij zouden buiten zetten die gij binnenzet. We zouden er onszelf ook nog zetten. Dat doet ons God vergeten, hoogmoedige vlees van nature. We zijn zo vleeselijk verkocht onder de zonde. Dit is de weerkerende smart van uw volk, ook na ontvangene genade. Maar nu dat grote voorrecht, dat gij het ons zo kostelijk in uw woord hebt geopenbaard en verklaard, wie nu kinderen Gods zijn. En als gij nu vanmorgen die toetssteen van het woord gaat aanleggen aan ons aller hart, voor onze kinderen, voor de jongelingen en jonge dochters, mannen, vrouwen, gereizigers, voor ons allemaal, heren. Want dit is ook zo'n voorrecht, dat u toch zelf gezegd hebt, dat ge zelfs uw lof bereidt uit de mond der kinderkens en der zuigelingen. Geen leeftijd staat u in de weg, geen rang of stand, heren, er is ook niets groters en niets rijkers en niets zaligers en niets heerlijkers dan een kind van u te mogen zijn. Kind des duivels, van huis uit. En u uit vrije genade naar het soevereine welbehagen, uit eeuwige liefde in die dierbare Immanuel aangenomen tot uw kinderen. O God, uw Sion heeft de eeuwigheid nodig om het uit te wonderen. Ze zullen er komen, heren, dat is zeker. Als arme zondaar, zo zullen ze er komen in zichzelf. Maar komen zullen ze er zeker. Gij verlaat nooit wat uw hand begon. En dat doet het hart zo dikwijls onder beving en bestrijding wel bidden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Wij smeken u, Heer, mocht ge uw woord nu door uw heilige geest nog eens zo willen verklaren, dat we tezamen verwaardigd werden ons hart aan dat woord te toetsen. Want dat is immers de beste toetssteen. Als we ons aan elkander toetsen, is het eeuwig mis. Of als we ons aan, ja, o zoveel toetsen, behalve uw woord. O God, dan is het nog mis. Want gij hebt een Bijbels volk en gij leidt al uw volk door uw woord en door uw geest. En daarom zegt het zo nadrukkelijk, als het naar dat woord niet is, dan zal het geen dageraad hebben. Wel nu zo bidden en smeken we u, wat gij in uw vrijmacht ons onthouden zoudt, wil ons die levenwekkende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening van uw heilige geest niet onthouden. Opdat uw woord strekken tot bemoediging van uw Sion, tot opwekking van wat gebogen is, tot naderbijbrenging wat van verre staat, tot vertroosting van wat bedroefd is. Het geslingerde hart, het mocht door uw woord dus bemoedigd, verkwikt en versterkt worden. Laat het strekken tot waarachtige ontdekking en ontgronding van alle gronden buiten de bedekkende gerechtigheid van u, o Heer Jezus, opdat we dat toch alles mogen verliezen, dat we toch niet bouwen op hooi of stoppelen, dat we toch niet vastzitten op valse gronden, ach, dat we ze niet eer rusten. En lieve geest des vaders en des zoons, dat is toch uw wondere leiding, dat u leidt tot aan de gezegende voeten van die dierbare Immanuel, opdat de ziel geen rust te vinden, voordat ze rust in uw majesteitelijk recht, heilige en rechtvaardige rechter, vrijgesproken van schuld en straf, als een gans goddeloze, om niet uit vrije genade, zijde uit de genade die daar is in Christus Jezus, voor uw aangezicht gerechtvaardigd. Heren, daar gaat de ziel in de toepassing des geestes de bewustheid van dat kindschap ontvangen. Wel nu, wij bidden u, we mochten zo tezamen in uw huis onderwezen, verkwikt en bemoedigd, nog weer eens een levende hopen op uw ontvang. En zo we al deze zaken missen, heren, we mochten eens heilig jaloers gemaakt worden. Ge zijt zo goed dat ge ons nog weer doet leven onder de verkondiging van het woord. Wie weet hoe spoedig het eindigt. Want naar uw woord zullen de tijden komen, de naaste toekomst voor de antichrist zijn. En als je dan het licht van de kandelaar gaat weren en uw kerk komt in de nood en in de ellende. O God, wat zijt ge dan nog goed dat ge ons nu nog doet verkeren in het heden der genade en nog zoveel arbeid aan ons ten koste legt. Heere, kom er genadiglijk met uw heilige geest in mee, opdat ook onder ons Jeruzalem worden gebouwd, het rijk van de vorst der duisternis verstoord. Gedenk aan al uw knechten, gedenk aan de herder en leraar van dit volk, die op deze dag in onze gemeente voorgaat. U weet wat ook hij behoeft, wil hem en de zijne gedenken naar het vrije van uw welbehagen, hem die genade schenken uit de bediening des geestes, om uw woord recht te mogen snijden. Gedenk daartoe aan al uw knechten, wees met uw erven in de druk, in de moeite, Heer. Ach, daar is zoveel nood, maar groter dan de helper is de nood toch niet. Gedenk aan alle kranken thuis of in het ziekenhuis, oude van dagen, eenzame verdrukte, die met ons niet konden opgaan naar uw huis, maar die toch naar ons luisteren. Gij hebt meer dan ene zegen, ge zijt aan tijd nog plaatsgebonden, ge mocht dus in die harten willen afdalen en zelf door uw woord en uw geest de toetssteen aanleggen, ieder onzer. We mochten het dus gewaar worden. Ben ik nu een kind van God? Word ik nu geleid door die heilige geest? Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden. Die zijn het, Heere. Och, dat zeggen ze nog niet eens van zichzelf. Maar dat zegt u. En die is het waarachtig. Die staat vast. Al is het aan hun zijde wisselvallig in de stand van het leven. Nu dan, Heere, wil ons zo te samen gedenken. Maakt het nog wel naar het vrije van uw welbehagen in de verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden in dat gezegende bloed des verbonds, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. En dan mogen we tot u komen, Heere, een tweetal zusters. De ene zuster, hoorden we, is met ons weer opgegaan naar uw huis. Ach, ge hebt ze naar krankte nog in beginsel willen herstellen. En wanneer wij nu tot u naderen, om uw naam ootmoediglijk daarvoor te erkennen, ach, dan smeek u, mocht het zelf eens werken in die harten, Heer. Rechte dankbaarheid is toch verlegen staan voor u met de weldaad, om u biddende en dankende Heere Jezus nodig te mogen krijgen. En dan zijt gij dat eeuwige liefdevolle wezen die het naar lichaam en ziel zo maken kunt dat het eeuwig goed is. Ze mochten het nog eens ondervinden. Hoe groot zou het zijn? Hoor zo ons gebed en onze ootmoedige dankzegging in die biddende en dankende hoge priester, verheerlijkt aan uw rechterhand. Amen. Ben ik nu waarlijk een kind van God? Lag die vraag niet meer in uw hart? Zijt ge daar nimmer, geliefden, mee bezet geweest? Ach, ik weet het wel, het kan dikwijls zo wezen in het leven, dat we vol zitten van alles en nog wat,
Ach, vooral in een tijd waarin we nu verkeren. Een tijd vol van spanningen. Een tijd van machtige problemen. Voor jong en oud vaak. Een tijd waarin we als het ware worden geleefd en worden voortgedreven. Een tijd waarin we zo bezet kunnen zijn met o zoveel wat het leven van vandaag vraagt, dat, als we eerlijk zijn, aan de avond van den dag onszelf wel eens moeten afvragen, heb ik nou nog wel eens een enkele minuut gedacht aan de nood van mijn onsterfelijke ziel. Nooit eens geen last van gehad. Nee, s'avonds naar bed ging dat je moest zeggen, ja, dan zijn we feitelijk zo druk geweest. Och, we moesten daarvoor zorgen en dat probleem en die vragen zijn er. Maar ja, wat ben ik nou vandaag? Weet je wat een eeuwig voorrecht is? En dat is iets wat Gods kerk altijd weer leert en wat ze leren zal ten einde toe. En dat zet het hart in de grootste verwondering. Ze kan de Heere niet tegenvallen. Want de Heere wist wel wie ze waren toen hij met hem begon. Maar zo dikwijls moet het woord van de Heere Jezus ons treffen wat hij eens zei tegen Martha. Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. En als nu dat ene ding ons eens bezighoudt, als deze vraag nu eens klemmen gaat in je hart, ben ik nu een kind van God? Wil ik de vraag van morgen eens anders stellen? En dan doen we het zo. Waaraan kan ik weten dat ik een kind van God ben? Dat is een machtige, belangrijke vraag. Ik zou het vanmorgen aandurven om te zeggen, dat is feitelijk de belangrijkste vraag voor u en voor mij. Waaraan kan ik nu weten dat ik een kind van God ben? Als wij die vraag elkander stellen, ach, weet je hoe het dan dikwijls kan wezen? Een kind van God, en waaraan je dat weten kan, dan gaan we opnoemen. Allerlei bevindingen, allerlei toestanden, of dit, of dat, of weer wat anders. En we zijn meestal de plank mis. Een kind van God. Zeg, een kind van God, wil ik je er eens een laten zien, uit het heilige historieblad. Daar zouden wij van oordelen, dat was toch zeker wel een kind van God. Dan denk ik aan die jonge man. Hij stond midden in het leven, maar die jonge man die wandelde stiptelijk naar de wet des Heren. Het was een jong mens waar de ouderen jaloers op waren. Een jong mens die zo alles deed in het leven wat de heilige wet vroeg. Wij zouden zeggen, nou, zo iemand die toont nu feitelijk uit zijn daden dat hij een kind van God is. He? Je kent hem toch wel, dat was die rijke jongeling. Maar wat zei de Heer Jezus? Het is geen kind van God. Zeg, daar heb je die dominee. Preken kon de man van zessen klaar. De man was een voorbeeld in zijn leven. Een leraar in Israël. We zouden gezegd hebben, nou, dat was een kind van God. Maar weet je wat de Heer Jezus zei? Die zei tegen een man, tenzij iemand wederom geboren wordt, anders kan je koninkrijk Gods niet zien, laat staan ingaan. U kent hem, het was Nicodemus. Of ik denk aan die man die in Gods huis een voorname plaats innam. Die in het huis Gods nooit gemist werd. En die zo voorbeeldig was dat men met eerbied tegen hem opzag. Wij zouden gezegd hebben, dat is vast wel een kind van God. Of, zoals wij wel eens zeggen, ik denk dikwijls, wat geeft me nou dat praatje? Al zou heel Middelharnis nou zeggen, naar de aard der liefde. Dat hoor je zo wel eens, die uitdrukking. Hè? Naar de aard der liefde. Ja, nou, ja, ik heb mijn leven lang gezegd, dat is een koekpraat. Want wat zegt dat op zichzelf al, zou heel de wereld naar de aard der liefde spreken. Maar God zegt het anders. Dus het komt niet op onze liefde of op onze haat aan, gelukkig maar. Maar wij zouden ook deze man aanzien als een kind van God. Maar weet je wat de Heer Jezus zei? Ach, die arme tollenaar. Maar die fariseer niet. Ik zal u een ander laten zien. U zou er misschien over vallen. En dan zou je zeggen, hoe is dat mogelijk? Daar heb je ook die jonge man. Die zich niet ontzag om met vrome praatjes zijn blinde vader te beliegen en te bedriegen. En die het huis uit moest van ellende. Die zijn broer, toen hij eens een keer van de jacht kwam, doodvermoeid, niet gunde een bord leemsemoes. Of hij moest hem zweren dat hij zijn eerstgeboorterecht verkocht. Nou, wij zouden zeggen, iemand met zulke handelingen en zulk een karakter, vind je wel. En weet je wat de Heer Jezus nou toch zegt? Die zegt, kijk, die Jacob, die heb ik nou lief gehad. En die Eza heb ik gehad. Wonderlijk. Nou moet je niet zo doen, vriend. Ja, dat zeggen wij. U zegt het omdat wij erachter staan, omdat we het weten. Maar als je nou zo iemand in je dagelijks leven ontmoet, laat me nou eerlijk zijn. Hè? Nou, dan zou je toch voor de ene je schouders ophalen en van de ander zouden we zeggen, nou maar zeg, laat me nou toch zo iemand. Zeg, daar heb je een bijvoorbeeld. Daar was die man, die had een van zijn beste vrienden. Maar om der wille van overspel laat hij zijn beste vriend vermoorden. En hij bedrijft overspel met zijn vrouw. Wij zouden zeggen, hoe is het mogelijk? En dan zegt de Heer, en dat is nou toch een kind van David. Weet je wel? Nu goed verstaan, dat u nu niet de conclusie trekt, alsof dus een man bijvoorbeeld in zonde zou moeten vallen om een kenteken te hebben, een kind van God te zijn. Wel nee, geliefde, dan zal ik eens een paar anderen noemen. Die mochten zeggen, ik nu, vrees de Heere van mijn jonkheid af aan. Daar heb je ze, Samuel, een kind van God. Daar heb je hem, Obadja. Vul het eens aan, zeg. Hoe oud was Daniel toen hij naar Babel ging? Met zijn drie kameraden. Dat waren jongens van 15, 16 jaar. En die dorsten toch te zeggen tegenover zo'n machtig Oosterse vorst, we zullen ons niet vergrijpen aan wat God ons verbiedt. Kijk, dan heb je ook de jeugd die God vreest. Waaraan kunnen we het nu weten nog eens? En nu ga ik me haasten om op grond van Gods getuigenis dit eens een ogenblik met u te overdenken. Deze vraag, waaraan kan ik nu weten een kind van God te zijn? Een zeer belangrijke vraag voor een ieder onzer. En dan zegt de Heer in zijn woord in Romeinen 8 vers 14 zoveel. Als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Laten we daar eens op gaan letten. Door Gods geest geleid. En letten we dan eerst op de onmisbaarheid daarvan. Je kunt het dus niet missen. Want als je die leiding des geestes mist, eerlijk, dan zijn we geen kinderen Gods. In de tweede plaats gaan we dan letten op de leiding van die geest. Hoe gaat dat nu door die geest geleid worden? En in de derde plaats gaan we dan letten op de rijke betekenis daarvan. Want zulk een mag getuigen. Ere namen al te saam, vorste titels zijn maar schijn. Er is niet zo heerlijk, zo begeerlijks dan een kind van God te zijn. En dat is rijk. Kom, voor we dit nu overdenken, zingen we met elkander en de 119e psalm, de versen 9 en 47. En intussen gaat gij uw arbeid doen, waartoe de Heere u en uw gaven zegenen. Psalm 119, het 9e en 47e vers.
Thank you.
Zie, geliefden, wat is nu die leiding van Gods geest onmisbaar? Want zonder die leiding des Heiligen Geestes, zo lezen we hier in de tekst, zijn we geen kinderen van God. Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Nu moet u wel bedenken dat het hier niet gaat over de leiding des Heeren in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid. Immers in het leerstuk van de voorzienigheid Gods beleiden we dat de Heere alle dingen regeert en alle dingen leidt in hemel en op aarde naar zijn vrijmachtig welbehagen. Dat de Heere het leven van ieder mens bestuurt. Die voorzienigheid Gods gaat stap voor stap over het leven van elk mens. Die voorzienigheid Gods is dan ook algemeen. Gaat zowel over de kwaden als over de goeden. De Heere regeert. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogst bevel van Heere mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt erstond. Zie, dat is de voorzienigheid Gods waarin de Heer het leven van een ieder leidt. Maar daarover gaat het hier niet. Het gaat hier in Romeinen 8 vers 14 over die innerlijke geestelijke leiding. De innerlijke leiding des Heiligen Geestes. En die is niet algemeen. Die is het bijzondere kenmerk van Gods kinderen. Zovelen als er door die geest Gods geleid worden. Die zijn kinderen Gods. Hoe noodzakelijk is het dus, zeiden we, dat we die leiding des Heiligen Geestes kennen. Weet, wij zijn in het paradijs niet alleen beroofd van de ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar we hebben daar ons ook beroofd van alle leiding. God leidde de mens in de staat der rechtheid. Maar wij hebben de teugels als uit de mond genomen en weggeworpen. En sinds die rampzalige uren is de mens zonder leiding. Zijn we dwalende schapen. Heeft ieder mens zo zijn eigen weg die hem recht schijnt, maar het einde derzelve zijn paden des doods. De weg Gods kennen we niet. De Heere Jezus Christus, die is de weg en de waarheid en het leven, begeren we niet. Zelfs degenen die God vrezen, moeten nog zo dikwijls klagen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, naar ongedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gewoonte horen. Weet je hoe dat komt? De oude mens en de nieuwe mens, vlees en geest, strijden in het hart van dat kind van God. Het vlees begeert tegen de geest. En de geest begeert tegen het vlees. En dat vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Kan het niet, wil het ook niet, geliefde. En zo bleef daar die mens naar het vlees als een dwazer, als een blinde, zonder leiding. Menende dat zijn weg de weg is. En ik kom er eeuwig bedrogen mee uit. Hoe noodzakelijk is het dan dat we eens recht verlegen werden in ons leven. Verlegen staan voor God en mensen. Om eens te mogen bidden, och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Want geliefde, van nature wonen we in de stad des verderfs. En die stad des verderfs, die is nu ten ene male ten dode opgeschreven. Die stad des verderfs is ten vure gedoemd. En daarom zal het goed wezen in uw leven. Zult u een leidsman moeten hebben. En die leidsman is dan, alweer houden we ons maar eenvoudig aan het woord, vind je niet, dan is het klaar en duidelijk. Dat is de Heilige Geest. Nu doe ik u een vraag. Weet u nu in waarheid waar je woont? Dan weet je wel waar je woont. Zeg, ik denk aan die man. Ik weet niet of u het wel eens gelezen hebt. Ik las eens van een man die liep met gescheurde kleren. En zijn ogen waren opgezwollen van het benen. Een pak op zijn rug en een boek in zijn hand. En die man weende daar maar op het vlakke veld in de polders. En het was maar al in zijn ziel en het kwam over zijn lippen. Dit woord zegt me dat ik woon in de stad des verderfs. En dat als ik er blijf met vrouw en kinderen ten dode gedoemd ben, dies moet ik uit de stad. Maar waarheen? Ik weet het niet. En ik kwam thuis, 's avonds. En ik trachtte het te verbergen voor vrouw en kinderen. Maar ach ja, dat ging een poosje. Maar totdat zijn vrouw en ook zijn kinderen zeiden, maar wat scheelt er nu toch aan? En alweer barstte de man in tranen uit. En toen zei hij, ach vrouwen, kinderen, we moeten weg. We moeten weg. Zo spoedig mogelijk. Want de stad waar we wonen is ten dode opgeschreven. We moeten eruit. Zo gauw mogelijk. Ach, eerst dachten ze, vader is overspannen. En misschien hebben ze nog wel heel wat anders gedacht. En ja, hij kon niet zo weten en ik kon het niet zo zeggen. Ja, maar hoe kom je er nou bij? Hij zegt, kijk, dat boek zegt het me nu. Dat boek was het woord van God. En dat woord van God deed door de Heilige Geest kracht in het hart van die man. En als dat woord van God door den Heilige Geest kracht gaat doen in uw hart, is dat woord waarachtig en waar. Ja en amen. En ja, hij eruit, want hij kon het er toch maar, hij wist niet waarheen. En weer staat hij in de polders buiten. Waar dan heen, maar uit de stad moest hij. Twee buurlui gingen er mee uit nieuwsgierigheid, maar ze zijn gauw teruggegaan. Totdat er iemand naar die man toekomt. Bunjan, u bent me in uw gedachten al voor. Bunjan noemt hem dan zo treffend in zijn onsterfelijk boek Eens Christens Reizen naar de Eeuwigheid. Hij noemt hem evangelist. En die komt naar hem toe en hij zegt, man, wat scheelt er aan? En dan zegt hij het, ach, dan loop ik met het pak van zonden op mijn rug. En dit boek zegt me dat ik woon in de stad des verderfs. Maar ik moet eruit, wil ik behouden worden. Maar ik weet niet waarheen. Dat is een zuiver kenmerk. Als God met de mens begint, dan moet je je arme zielen zijn toetsen. Want tegenwoordig weten ze het allemaal zo goed. Ze weten allemaal precies hoe God de mens bekeert. Maar als God met de mens begint zalig maken door de Heilige Geest, dan komt hij als een verlegen mens voor God te staan. Dan weet hij één ding, dan krijgt hij goed te beleven. Dat hij een verloren mens is, die woont in de stad des verderfs, die ten dode is opgeschreven. En dat heeft Bunjan nu zo kostelijk getekend. En wat zegt dan die evangelist, als die man zegt, ja, nu weet ik niet waarheen. Kijk, dat is nou zo heerlijk, hè. Dat is nou dat evangelie van vrije genade. Dan gaat die evangelist zeggen tegen hem, hij zegt, ziet u daar ginds in de verte dat licht? Wel nu, daar is de enge poort. Wend u daarheen. Klop aan de enge poort. En daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. Wel nu, geliefden, wij wonen van nature allemaal in de stad des verderfs. En die is immers ten vuren gedoemd. En daar moeten we uit. Want zo'n mens blijft wonen en leven in de stad des verderfs, is hij ten dood opgeschreven. En wat wordt nu een voorrecht? Die man, die christen, die werd opgewekt en opgeschrikt door het woord dat door de geest aan zijn hart werd toegepast. En toen kon hij er niet blijven wonen, al had hij er misschien nog zo'n mooi huisje. Maar hij moest er aan. En hij wist wel niet waarheen, maar daar kon hij niet blijven. Wat zou dat nou eens een groot voorrecht wezen, als God de Heilige Geest nou dat woord dus op je ziel bond, mijn lief. En dat je het dus niet langer in de stad des verderfs kon uithouden. We moeten er uit, zal het goed wezen. Stelt u dan de vraag, maar waarheen? En dat is zo'n groot voorrecht, dat de Heer zelf zo duidelijk hier in de tekst nu het antwoord geeft. God gaat beginnen zijn volk te leiden en te trekken uit de stad des verderfs waar we van nature wonen. En dan is die leiding des Heiligen Geestes zo onmisbaar. Want ach, we zijn van nature zo stekenblind. En als een blinde nu de weg overgaat zonder geleide, wat gebeurt er dan? Ja, die man die krijgt een ongeluk, niet waar, of hij valt in de gracht en hij verdrinkt. Zo zijn wij nu alle van nature. We zijn als blinden. Zeker, ik weet het wel, dat heeft de Heer ook gezegd. Zo menigmaal meent een mens dat hij ziet. Niet waar, dan zijn we rijk en verrijkt. En we hebben geen dienstgebrek. Maar hij weet niet dat hij is arm, jammerlijk, naakt en blind. Maar als God nu dat woord dus waarachtig waar laat worden. Laten we nou nog eens eerlijk wezen vanmorgen. Vindt u niet, het gaat toch om ons aller heil. Is nu dat woord wel eens een keertje waar geworden in je hart? Als dat nou eens waar wordt. Als God, waar God nou maar een mens vandaan houdt. Hè? Maar als dat woord waar, dan is het uit met je leven. Heus waar, dan is het uit, menslief. Dan wonen we in de stad des verderfs. En dan kan die mens het er niet uithouden en dan is die mens precies zoals Bunyan het zo treffend tekent. Hij moet eruit, maar de weg weet hij nog niet. Wend u naar de enge poort en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. Dan wordt die leiding des geestes zo onmisbaar, geliefde. En dan gaat het wel, zeiden we gelijk, blinden moeten ze geleid worden. En dan gaat het wel als arme zondaren ten einde toe. Maar die arme zondaren, uitgeleid uit de stad des verderfs, komen gewis en zeker in de stad die fundamenten heeft. Welke bouwheer en kunstenaar God de Heer is. Want, en nu zet ik u in onze tweede gedachte. Hoe wordt nu zulke mens geleid? Of met andere woorden, wat is dat nu? Zovelen als er door de geest Gods geleid worden. Zeg, daar heb je het, geleid worden. Als Paulus dat schrijft, dan is die dus ergens vandaan gehaald. En dan wordt hij dus ergens gebracht. Die waren leiden bijvoorbeeld. Als ik een blind mens begeleid, dan heb ik hem ergens opgehaald. En dan ga ik hem ergens brengen waar hij zijn moet. Denk nu eens rustig in dit woord. Door den geest Gods geleid worden. In het Grieks, het oorspronkelijke, staat er voor geleid worden een woord dat betekent zoveel als gedreven, geregeerd worden. Nu gaan we dus zo lezen. Zovelen als er door de geest Gods geregeerd worden. Die zijn kinderen Gods. Geregeerd worden. We moeten dus door die geest Gods geregeerd worden. Zullen we kinderen Gods zijn? En wie zijn nu onze regeerders? Dat zijn onze leidslieden. Niet waar? Zowel van stad, als dorp, als provincie, of ons land, onze regering, zijn onze leidslieden. Onze leidslieden regeren ons. Wel nu, luister nu eens. Zo moeten we door de Heilige Geest overwonnen worden, om door de Heilige Geest geleid te worden. Zeg, hoorde je het, tweemaal dat woordje worden. Door de Geest Gods overwonnen worden, om door die Geest Gods geleid te worden. En nou komt het conflict. Hier ontstaat de botsing. En weet u nu wel waar dat vandaan komt? He? Kom, zeg het eens. Want als nu die Heilige Geest door het woord mijn hart gaat overwinnen, om het te regeren en te leiden, dan ga ik aan de weet komen dat ik daar nou precies vierkant tegenin sta. En tegen hem. Daarom zei ik, als Gods lieve geest je gaat trekken uit de stad des verderf, dan begint onmiddellijk te botsen. We hebben een eigen wil. We hebben een eigen wet. Ons vlees wil zijn eigen gang gaan. Begrijp je wel? En nu komt die lieve geest in dat hart. En die gaat dat ik van de dreun steuten. En dat ik vecht ten einde toe om zich te handhaven. En daarom ontstaat er dan, als de Heilige Geest zaligmakend, ontdekkend in zo'n mens gaat werken, dan ontstaat dit conflict. Nu moet ik eraan, vriend. En dat kost wat. Dat is makkelijk gezegd. Oh joh, dat kunnen we zo makkelijk zeggen. Maar als God bezig is door zijn Heilige Geest je af te breken, stuk voor stuk, om je naakt aan de dijk te zetten, dan kom je goed aan de weet welke vijand ge zijt van vrije genade. En daarom zeide ik, die Heilige Geest moet ons overwinnen. En dan komt de strijd binnenin dat hart. Waarom? Die Heilige Geest, en dat is een kostelijke leidsman, die Heilige Geest leidt altijd zo dat we gaan beginnen wat te vragen. Ik ga het maar illustreren, dat vind ik altijd zo heerlijk. Niemand krijgt me van het woord van God af. Ik houd me nu maar bij Paulus. Als Paulus zegt, nu moet je geleid worden door de Heilige Geest. Waar is Paulus nu vandaan gehaald? En waar is Paulus nu gebracht? Nou, daar hebben we duidelijk het antwoord. Paulus is ergens vandaan gehaald. Paulus is door de Heilige Geest gehaald uit een eigen gerechtig, fariseeus, wettisch leven. Daarom komt Paulus in dat wettische, fariseese leven, kon die de Heer Jezus niet gebruiken. En daarom vervolgde hij Christus en zijn gemeente in dat vrome, wettische leven. En daar heeft die dierbare geest hem nu maar uitgehaald.
En waar is de Heilige Geest hem toe gaan brengen? En dan moet je eens opletten. Dan moet je je eigen hart toetsen. Weet je niet doen, want dan heb je het Bijbelse kenmerk of we door die geest geleid worden. Je dokt er wel eens mee, niet? Kom aan dan. Laat het nou eerlijk op Gods woord elkander laten zien. Die geest, die dus Sauls trok uit dat eigen gerechtige leven, die geest heeft hem daar gebracht waar hij het opgaf. Zijn ik gebroken werd en er maar één gebedje overbleef. En wat was dat? Zeg, dan staan de engelen in de hemel voor de vensters en ze wijzen elkander op die man in dat kamertje in de straat genaamd de rechte in Damascus en ze zeggen, zie, hij bidt. En daar ligt hij. Daar brengt God de was in moord, daardoor de Heilige Geest gelijk. Als God het nou eens gaat breken, mij van binnen. En je moet dus gaan leren op je eigen de dood te schrijven. Om nou eens op dat plekje terecht te komen. Heer, wat wil gij dat ik doen zal? Zeg, hoor je wel dat Paulus het toen ook niet wist? Net als die man waar ik je van vertelde. Dit wist hij goed, het moet eruit. Maar ach, dan staan ze nog zo blind in schemelsweeg. Maar stuk voor stuk moeten ze geleerd, onderwezen en geleid worden door den Heilige Geest. Zou nu, zo haalt de Heilige Geest een mens. De ene uit de tenten der ijdelheid. De ander van de straten van Asker. Een derde midden uit een werelds vleeselijk genoegzaam leven. Een vierde haalt de Heere zo uit zijn kerkbank, uit dat eigen gerechtige, vrome leven uit. Maar als die Heilige Geest komt, dan begint de strijd. Daar komt vlees en geest. Mijn ik tegen het ik des Allerhoogste. En dan gaat die geest hem leiden. En hoe gaat die geest hem nu leiden? Ik kan dit natuurlijk in den brede u niet preken, want dan stond ik morgenochtend hier nog hoor, want daar kom je nooit mee klaar. Ik laat het maar zien. We lezen van Eliezer. Dat was de bruidswerver voor Isaac, weet je wel. Hè? Wel nu, zeg nu eens, waar vond nu die Eliezer zijn verlustiging en zijn blijdschap in? Wanneer was nu feitelijk zijn werk klaar? Wel, toen hij die Rebecca zag in de armen van Isaac. En Isaac zijn bruid droeg in de tent van Sara. De zaligmakende leiding van de Heilige Geest in het hart van den uitverkoren zondaar. Die dat volk nu trekt uit het verderf, uit het leven, wat dan je leven ook geweest mag zijn. Maar wie nu door die geest Gods geregeerd wordt, daar gaat die Heilige Geest hem ontdekken, ontgronden, ontbloot. Maakt hem een verloren mens, maakt hem een schepsel die, zoals we het van Paulus gehoord hebben, het niet weet. Die moet leren bidden, Heere. Wat wil gij dat ik doen zal? Ach Heer, ik ben zo blind in hemelse wegen. En dan wil die lieve geest ze nu maar hebben. Dat ze nou maar op dat plekje terechtkomen. En dan gaat die Heilige Geest maar door. Wat ik gebouwd heb, breed ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Die lieve geest die leidt net zo lang tot daar waar ze aankomen. Moet je eens luisteren. Het zuivere werk van een Heilige Geest is precies als wat Eliezer deed met zijn vreugde vond toen Rebecca was in de armen van Isaac en in zijn moeders tent. Zo leidt nu die Heilige Geest die zielen tot aan de voeten van de Heer Jezus. Die is immers de geest van Christus. Het is de geest van Christus.
En die leidt nu aan de voeten van den Heere Jezus. Die leidt daar, waar die ziel voor het recht van God gans afgesneden wordt. Weer als een gans goddeloze staat, wel buiten de stad des verderfs, maar toch nog niet behouden voor zijn bewustzijn. Wel nee. Zeg eens, waar was Lot behouden? Toen Lot uit Sodom was, kom, dan lezen we dit. Dat hij nog wel bidt en smikt, of hij naar dat gebergte vluchten mag. Want dan staat hij buiten Sodom, hij is nog niet buiten de brand van Sodom. Dat is Lot eerst, als hij ingaat in Zoar. Eerst vindt die lieve geest zijn verlustiging in het lijden van zondaar, als ze ingaan in den Heer Jezus Christus. Hij is het Zoar der behoudenis. In den Heer Jezus Christus. Als een gans goddeloze in zichzelf, afgesneden voor het heilige recht van God. Een verloren mens, al was ik buiten de stad des verderfs, nog sta ik verloren. Want de ziel moet in Christus Jezus in zijn. En daar waar die dierbare Christus dekt met het kleed zijner gerechtigheid, Vader. Nu heb ik alles betaald voor dat verdoemelijk schepsel. En die heilige rechter, nu door den heilige geest het getuigenis in het hart geeft. Grimmigheid is bij mij niet. Daar vindt de heilige geest zijn verlustiging. Nu ligt die zondaar. Als in de armen van de bruid, of om ze is immers de bruid. Als de bruid ligt op de armen van de bruidegom. En die bruidegom die bruid draagt in de binnenkameren zijn vaders. Waar ze eeuwig verenigd zijn. Nu heb ik een grote sprong gedaan. Waar haalt de Heer ze dus vandaan? Uit de stad des verderfs. En waar leidt de Heere zijn volk naartoe? Naar de stad die fundamenten heeft. Welke bouwheer en kunstenaar God de Heere is. En die leiding des geestes gaat nu vaak zo wonderlijk. Want die heilige geest is een veilige leiding. Er is er nog nooit eentje die door die heilige geest geleid werd omgekomen. Heb je dat al eens ooit gehoord? Van iemand die door Gods lieve geest geleid werd, dat hij bezweken is en omgekomen. Ik heb wel gestaan bij sterfbedden, dat ze op de sterfbedden nog zo aangevochten werden en bestreden, maar dat ze tenslotte toch doorriepen: hij is gevloden, hij is gevloden, en hij is gekomen die mijn zielen lief heeft. De leiding door de Heilige Geest is een veilige leiding. Er komt er nooit eentje om. Weet je waarom niet? Wel, wie de Heilige Geest grijpt, laat hij nooit los. Denk aan wat je misschien gehoord hebt op de Pinksteren. Je leest het in het Evangelie van Johannes. Daar zegt de Heer Jezus het zelf. En denk aan de catechismus. Dat de Heilige Geest zal bij u blijven tot in de eeuwigheid. Nou, dat is een voorrecht. Weet je nu iets zekerders van het zalig worden van degene die eenvoudig de Heere vrezen? Wel, geen mens is er zekerder van zijn eeuwigheid. Die geest verlaat ze nooit, daarom is het zo veilig. Daar heeft de vijand boom geen schild en vurige pijlen op gespind. Ja. De deugde Gods in Christus beschermen dat volk. Zo veilig is die leiding. Nu gaat het wel ook wonderlijk toe in die leiding. Maar ja, zegt die Christen, weet je wel. Toen hij de weg gewezen was naar de Engelpoort. Daar gaat hij. Nou, is die weg van Christen nou altijd zo'n makkelijke weg geweest, weer die thuis was, die echt wat doorgemaakt heeft? Weet je waar hij al spoedig terecht kwam?
Daar komt hij al spoedig terecht in de poel wankelmoedigheid. Hans Starre en Gezeggelijk, twee buurlui, die waren nog een eind, natuurlijk. Zijn christendom, daar kan nog zo'n eind mee gaan. Maar ze worden toch op Gods tijd ontdekt en geopenbaard. Hans Starre en Gezeggelijk, die gingen mee, maar die voelden al dat gaat het moeras in. Die weg, zeg, naar de kant van de stad des verderfs. Wel ja, haar hart was nog nooit los geweest. Begrijp je? Als God door zijn lieve geest je zalig maakt een klein hart, dan snijdt hij je hart er los van. Dan moet je nou maar eens opletten. Heeft het nou je hart? Moet je naar mijn luisteren hoor. En daar wil ik het vanavond over hebben. Die wereld kan je wel eens niet genoeg overmeesteren. Maar het heeft toch je hart niet. Hè? Wees nou eens eerlijk. Toen God kwam, toen heeft hij toch losgesneden. Van dat alles. Wat het je kostte. Al stonden we alleen. Maar we konden niet anders. Let nu eens op die christen. Daar gaat hij. Hij komt ook in die poel. Wankelmoedigheid. Hij kan er haast niet meer uitkomen. En dan zit hij zijn twee buurlui vluchten. Waar kruipt nu christen eruit? Dat zijn zo van die kleine fijne trekjes van Bunyan. He? Waar kruipt nu christen eruit? Niet naar de kant van de stad des verderfs. Maar hij kruipt eruit naar de zijde van de stad des levens. De oude vrome zijde, de brug is toch opgehaald. En dan kun je toch niet meer terug. En zo was het nu ook met Christen. En dan komt Helper en die zegt tegen hem, maar vriend, waarom heb je nou niet gelet op die stenen die daar liggen? Die heeft de koning er nou laten liggen. Omdat je door die poel zou stoppen op de stenen en erdoor zou komen. En wat zijn dan die stenen? Dat zijn even zoveel beloften Gods. Die de Heere zijn volk schenkt. En als dan de beloften weer eens waar mogen worden. Wat is er dan een veilige? Wat is er dan ook een wonderlijke leiding, geliefde? Want dan gaat het weer geleid worden door de Heilige Geest, door de diepte van ontdekking en waarachtige verontmoediging. En dan gaat het weer eens over de berghoogte des geloofs, van vreugde en blijdschap. Kom, kom zeg, ik heb wel van die pelgrims ontmoet. Hè. En ik ontmoette ze bij de bittere wateren van Mara. Daar leidt die geest door. Dat is die leiding des Heilige Geestes. Die leidt soms bij de bittere wateren van Mara. En daar heb ik ze wel horen zingen. Zou God zijn genade weten. Nooit meer van ontferming weten. Ik heb er wel ontmoet van die pelgrims. Geleid door de Heilige Geest. Die dit meende, we zullen er nooit komen. Maar ik heb toch van diezelfde pelgrims, hè, die treurde bij de bittere wateren van Mara. Maar kijk, daar lijkt nou weer Heilige Geest. Laat hij ze daar nou altijd leven, hè? Want hij weet ze toch ook wel in de oase. Bij die 12 waterfonteinen, weet je wel, en die 70 palmbomen. En ben je nou geloven? Nou heb ik datzelfde volk dat ik bij de bittere wateren van Mara hoorde zingen. Zou God nog aan het denken? Ik heb ze ontmoet bij die 12 waterfonteinen en die 70 palmbomen. En daar heb ik ze horen zingen. Maar de Allerhoogste maakt het goed. Naar het zure geeft hij het zoet. Ik heb ze ontmoet dat we over de bergvlakte gingen. Ik land Beula. Ben je er ook wel eens geweest? Zeg, ben je er ook wel eens geweest? In dat land Beula,
En daar kwam een van gelist, zeg, en die gaf ons allemaal een verrekijker. En wij door die verrekijker. We stonden op dat bergplateau. En daar kregen we toch een ruim en een vergezicht op de stad des levens. En toen kreeg ik zo moed. Ik dacht, en we hebben het tegen elkaar gezegd. Nu zijn we er gauw. Maar toen zei evangelist, maar dan moet je die berg nog af. En je moet de rivier nog door. En toen dacht ik wel zo, God, dan zou het toch weer nooit komen. Kijk, zo lijkt naar die heilige geest. Hij is er gekomen, maar tenslotte op de hoop. He? De bevinding werkt die hopen. En die levendige hoop is een vrucht van de heilige geest in het hart. En zo lijkt nu maar die heilige geest. En we zingen er telkens weer, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Worden door den Heilige Geest, geliefde, is dus vaak zo wonderlijk. Het gaat over de hoogte, maar het gaat ook door de diepte. Het is toch, hebben we gehoord, zulke veilige leiding. Want ze zullen toch niet omkomen. Ach nee, geliefde. Het is ook weer zulke wijze leiding. Zo wijs. Zie, het gaat wel eens zo in het leven. Dat ze denken, ja och, nou is het helemaal verkeerd. Waar moet dat nog op uitlopen? Ik stond van de week aan het sterfbed van zo'n oude pelgrim. En hij was nog zo helder dat hij me zei, nu heeft de Heer me ruim 50 jaar geleid op de weg. Hij zegt, en ik heb dikwijls gedacht, lieve God, je doet het helemaal verkeerd. Als het zo eens tegen vlees en bloed ingaat, begrijp je dat? Of mensen, het is zo makkelijk omdat die pelgrims, we bezongen het nu, hè, aan het begin van de weg. Ik heb meegehuppeld met de pelgrims, welzalig hij nu al zijn kracht. Hè. En toen begonnen ze in de achterste rijen, toen dat uit was, hebben die pelgrims, begonnen ze van achteren weer te zingen. Ze gaan van kracht op kracht steeds voort. En we hebben het allemaal overgenomen. Maar diezelfde pelgrims zeide ik, heb ik ontmoet bij de wateren van, bittere wateren van Mara. Ik heb ze ook ontmoet in het struikgewas van moedeloosheid, twijfelmoedigheid, bestrijding. Diezelfde zangers op de weg heb ik wel ontmoet dat ze zeiden, och zou ik er wel ooit komen. Kijk maar. Wees eens eerlijk vanmorgen tegen me toe. Kent u iets van die leiding des Heiligen Geestes? Is zo onmisbaar. Dat moet nu gekend worden. Hier hebt u het Bijbelse antwoord. Ik ga nu eindigen. Het Bijbelse antwoord op de vraag. Wie zijn nu kinderen Gods? Zo velen. Als er door de Geest Gods geregeerd, geleid worden. Dan gaat die Geest Gods uit dat woord onderwijzen. Want hij leidt altijd naar dat woord. Zeg, weet je wat die pelgrims die door die Geest geleid worden, je dan ook allemaal zullen vertellen? Moet je ook naar toetsen je hart, zei je, doen of je erbij bent. Hè? Doe, dan zeggen ze toch allemaal dit. Die door die Heilige Geest geleid worden, gaat altijd eenvoudig door het woord. Ze zingen zo van harte, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Of uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op het pad dat mij het donker doet opklaren. En dan zo wijze leiden. Wijs die leiding des Heilige Geestes. Ik heb dikwijls gezegd, grote God, waar moet dat op uitlopen? En als dan de Heer je van achteren dus laat zien, hè? Als de Heer je dan eens terugleidt, is dat wel eens gebeurd in jullie leven? Toe, waar zitten ze in middelharnis? Als de Heer dan op de weg, die pelgrims, die soms in het struikgewas van moedeloosheid niet verder konden. En als ze dan van binnen zeiden, zo de Heer met u was, dan zou je dit alles niet overkomen. Ach, dat kan wel zo eens. Als de Heer ze dan eens omkeert, mag ik het zo eens zeggen. En de Heer laat ze eens terugzien. En wat hebben we dan moeten zeggen, Heere God, wat ben je toch goed geweest dat u zo gedaan hebt. Wat komen we er altijd als dwazen uit, hè? Weet je dat de Heer de verdrukken we, de beproeven we, de moeite, de tegenheden. Waarom schenkt hij ze? Wel, hij schenkt ze juist daarom, omdat het ons maar weer uitdrijft tot de Heer. En als we dan van achterings mochten zien, hoe wonderlijk wijs de Heer die weg geleid heeft. Wel, wel, daar hebben we het weer gezongen. Wijsheid zonder eind nog paal, zijn Gods wegen al te baal. Zijn ze zuurheid, zijn ze zoetheid, laat ons altijd zwijgen stil. Want zijn vaderlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Wijze wegen. Die de Heere houdt voor. Want dat is zo wonderlijk zeg. Die pelgrims geleid door de Heilige Geest. Hoor dan toch eens. Hij leidt ze langs een heilige weg. Dat lees ik bij Jesaja. Je moet Jesaja 35 lezen. Daar staat dat ze geleid worden over de heilige weg. En weet je wat daar ook zo wonderlijk is? Die heilige weg waar ze nou over geleid worden door de Heilige Geest. Daar zegt de Heer, daar zal geen blinde, de blinde dwaalt er niet. Wonderlijk. Hè? Het wild gedierte, het wordt er niet gevonden. Niet, niet, niet. Ik heb de leeuwen horen brullen. En ik heb de jakhalzen horen huilen. Ja, maar ze worden op de weg niet gevonden. Daar heb je weer die christen, weet je wel, op de heuvel moeilijkheid. Er komen twee pelgrims van Breer afzetten. En die roepen manleven. Maar hij kraakt de heuvel moeilijkheid op. Hij siddert ook wel. Och ja, we zijn en blijven in onszelf gekrookte rieten. Hoor, hoe verder God van de hemel je leidt. Hoe meer je die leiding van die lieve geest mag kennen tot aan de voeten van die gezegende Immanuel, zo kunt vanmorgen zijn, en door hem overgenomen in vaders tent gebracht te zijn, zoals Isaac Rebecca in moeders tent bracht,
bruid en bruidegom brengt. Nochtans vrezen we dikwijls voor het brullen van de leeuw. Maar ze liggen aan de ketting. Wel, er komt er geen eentje om. Geen. Wel, zo velen. Als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Zo velen. Die allemaal dus, maar die ook alleen. Zo velen nu. Als er door de geest Gods geleid worden. Zo velen. Lieve God, dat is het getuigschrift wat u aan uw kerk geeft. Kostelijk getuigschrift. Dit is het amen Gods. Hier zegt de Heer het zelf. Zo denken u. Als het door die geest Gods geleid worden. Zijn kinderen Gods. Dat is de vastheid. Der staat van het Sion Gods. Ik zeg het zelf. En als dan eens kracht doet dit woord. Heere ja. Dan ben ik toch van die leiding des geestes geen vreemde. En dan zegt de Heere, dan ben je een kind van God. Zo velen. Daar liggen nu in besloten de kleinen en de grote. De zwakken en de sterken. Daar ligt nu gans de kerk Gods bij ingebundeld. Zo velen. Als er hier leer, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zo velen, als er toch buiten de Heere niet leven kunnen. Zo velen, als er door de geest Gods geleid worden. Dat staat nu aan Gods kant onverbiddelijk vast.
Weet u wat die kinderen Gods van zichzelf zeggen? Met David. Ik ben tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Wat ze van zichzelf zeggen? Met Paulus. Ik. Ellendig mens. Wie zal me verlossen? Van het licht. Och, aan de kant is het nog alles wisselvallig. Maar nu staat het aan Gods kant. Eeuwig en zeker vast. Zo velen. Als ze door de geest Gods geleid worden. Die zijn kinderen Gods. Is er iets rijkers. Iets zaligers. Iets heerlijkers. Een kind van God te zijn. En zo we kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Mede-erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Christus. Een kind van God te zijn. Huntington, jullie hebben wel eens van Huntington gehoord of gelezen misschien. Huntington, dat was zo'n zwarte kolendrager, voordat hij nog dominee was. Kwam die daar bij de havenwerken van Londen, midden in zijn nood en ellende. En toen zag men hem eens liggen, hij viel eens een keer. En toen was hij, ja, en moest je pikzwart wezen van kolensjouwen. En dan moet je gaan transpireren, nou dan is het helemaal vuiligheid. En daar komt zo'n meneer voorbij en die ziet die kerel, hij viel daar en daar lacht hij in de rug. Nou, toen zei die meneer, die ziet er ook uit, die schooier. Ja. En toen stond hij op. En weet je wat hij toen zeggen mocht?
Ja,
voor God.
Maar wit gewassen. In het bloed van Christus. Meneer, bent u een kind van God? Door genade, mag ik het zeggen, geleid door Gods geest, ben ik een kind van God. Zalig, die het zeggen mag, zeg, kinderen, jongeren, ouderen. Mag u het zeggen? Ik ben een kind van God. Rust niet voor je het zeggen kunt. Amen.
Lieve Heer, wees gij de toepasser van dit woord. Wil al wat zondig was genadig verzoenen en wat u behagen kon, heiligt het nog voor verstand en hart. Ach, dat we het door genade in de weg des geloofs, in de bediening des geestes, mogen getuigen, geleid door Gods geest, een kind van God te zijn. Van nature kinderen des duivels, maar door Gods geest geleid, kinderen Gods. Amen.
13e vers op Psalm 35 is onze slotzang. Psalm 35, vers 13. Hoopt u voor te gaan door meneer Ravenswaai van Scheveningen. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.